Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Gebed van toenadering is I op bladzijde 8 van de Orde van Dienst. Lieve God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit. Hoor hoe stil wij zijn om naar uw stem te horen. Kom en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn, vandaag en morgen en altijd.
Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van deze wereld. Heere God, wij bidden u voor alle slachtoffers van geweld. Voor hen die moeten buigen voor de dood die uit de lucht komt, voor allen die vluchten en schuilen, ontheemd en verweest zijn, voor hen die alles kwijtgeraakt zijn. Wij bidden tot u tegen de kiemen van haat die gezaaid worden, daar onderweg en hier, tegen de uitzichtloosheid waarmee mensen worden bevangen. Daarom bidden wij en zingen. Wij bidden u om hoop, om uitzicht op vrede, in de hoofden van hen die zich leiders noemen. Wij bidden u voor de daders, waar dan ook, gevangen in de blindheid van macht, ideologie, wraak en vernietiging. Voor roekeloze daders die alleen uit zijn op eigen glorie, succes, deals, zonder enige moraal. Wij bidden om barmhartigheid tussen strijdende partijen, bij onze bestuurders, in onze harten. Daarom bidden wij en horen, Heer, ontferm u. Eeuwige onze God, wij bidden u voor onszelf, als gemeente, als kleine groep, in eeuwenoude muren, dat wij de moed niet opgeven, dat wij ons laten bemoedigen, dat de vonken van uw geest in ons mogen blijven branden, dat wij hoeders en herders van onze broeders en zusters zijn. Daarom bidden wij en zingen. De eeuwige zij met u. Eeuwige God, Heer van de Schrift, als wij de schriften openen, die oude verhalen van toen, laat de letters gloeiend van levend vuur en dansen op de adem van uw geest. Amen. Wij horen de eerste schriftlezing. Genomen uit het boek Genesis, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 16.
Adams zonen. De mens had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en bracht Kaïn ter wereld. Met de hulp van de Heer, zei ze, heb ik het leven geschonken aan een man. Daarna bracht ze zijn broer Abel ter wereld. Abel werd herder. Kaïn werd landbouwer. Na verloop van tijd bracht Kaïn de Heer een offer van de opbrengst van het land. Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeboren dieren van zijn kudde offerde hij de beste stukken vlees. De Heer schonk aandacht aan Abel en zijn offer, maar aan Kaïn en zijn offer niet. Dat maakte Kaïn woedend. Zijn blik werd donker. De Heer zei tegen hem: waarom ben je zo kwaad? Waarom kijk je zo donker? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Begeerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Kaïn zei tegen zijn broer Abel: laten we het veld ingaan. Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood. Toen vroeg de Heer: waar is Abel, je broer? Dat weet ik niet, antwoordde Kaïn. Moet ik soms waken over mijn broer? Wat heb je gedaan, zei de Heer. Hoor toch hoe het bloed van je broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom vervloekt ben jij. Ga weg van deze plek waar de aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer uit jouw hand te ontvangen. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend zul je over de aarde gaan. Kaïn zei tegen de Heer: die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen. En als ik dan dolend en dwalend over de aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden. Maar de Heer beloofde hem: als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken. En hij merkte Kaïn met een teken, opdat niemand hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de Heer vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. Zover de eerste schriftlezing.
Wij zingen met elkaar lied 647, de versen 1, 2, 3 en 4. Voor mensen die naamloos, kwetsbaar en weerloos. Wij vervolgen de schriftlezing en sluiten aan bij de eerste in het verhaal van Genesis. En ik lees u voor uit de Koran, Sura 5, de versen 27 en 28. En lees hun de mededeling over de twee zonen van Adam, naar waarheid voor. Toen zij een offer brachten en werd het van een van beiden aangenomen, en het werd van de ander niet aangenomen. En die zei: ik sla je dood. Hij zei: God neemt slechts van de Godvrezenden aan. Ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden. Ik vrees God, de Heer van alle mensen van de hele wereld. Tot zover de soera uit de Koran. En ik vervolg met het evangelie van Matteüs 22, de versen 34 tot 40. Nadat de Farizeeën hadden vernomen dat hij de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. Om hem op de proef te stellen, vroeg een van hen, een wetgeleerde: meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en eerste gebod. En het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Woord van de Heer. Wij zingen met elkaar lied 320, de versen 1 en 3. Wie oren om te horen heeft. Van onze Heer Jezus Christus. Wie is Kaïn? Wie is Abel? Het zijn wel heel bekende teksten die we vandaag gelezen hebben. Misschien met uitzondering van de Koran. Maar dat grote gebod, God en je naaste liefhebben als jezelf, en je naaste liefhebben, dat zult u al vaak van de kansel hebben gehoord. En de verhalen over Kaïn en Abel zijn nu nog in onze generatie vertrouwd vanaf de kinderbijbel. Kun je straks naar huis gaan met nog iets meer dan God en je naaste moet je lief hebben en je broer doodslaan, dat mag niet? Ik hoop het wel, want het gaat om hartverscheurende dingen en gelovige wanhoopskreten en moedige Bijbel- en Koranschrijvers in een op hol geslagen wereld. Laten we ze even naast elkaar zetten. Ook er zit er heel wat bladzijden van de Bijbel tussen. Dat grote gebod, is dat niet de leidraad voor het koninkrijk van God? Dat visioen waarvoor Jezus leefde en stierf. Een hele aarde, een verenigde wereld. Schepping, zoals die bedoeld is. En is die broermoord van Kaïn en Abel niet de zwarte spiegel, de tegenhanger ervan, de realiteit? Zullen we die Bijbel vandaag eens van achteren naar voren lezen? Het gebod als ideaal en Kaïn en Abel als werkelijkheid van onze dagen. Het gebod de naaste lief te hebben als jezelf is de weg voor mensen met elkaar, voor een samenleving die iets laat zien van Gods bedoeling met deze schepping. Maar er is ook een andere, een dodelijke weg. En er zit iets in de mens dat hij die weg kiest, zegt de verteller over Kaïn en Abel. Zo zijn dat verhaal en het gebod onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kent u ze nog? De verhalen uit de oude kinderbijbels over Kaïn en Abel? Of misschien nog beter de plaatjes die erbij hoorden. Abel, die de Heere echt lief had, die echt dankbaar was. En Kaïn, de booswicht die maar deed alsof, die alleen maar voor de vrome schijn een offer bracht. Die eigenlijk vond dat hij voor de oogst hard had gewerkt en eigenlijk niet inzag dat hij daarvoor ook nog een offer moest brengen. De rook van het offer van Abel, die omhoog ging, direct naar de hemel. En de rook van het offer van Kaïn, die neersloeg, een en al roet en rookwolk boven het altaar. Dat moest wel misgaan. Ik ben nu in de wereld van W.G. van der Hulst en Anne de Vries. De tekening van de vrome Abel die naast zijn altaar knielde, helder wit kleed, gewassen en geschoren, wit natuurlijk. En op de achtergrond Kain, half naakt, zwart, een verwilderde oermens. Die wil je 's avonds in het donker liever niet tegenkomen. Ze zijn vandaag de dag wel verdwenen, deze plaatjes. Maar ze werken lang na. Het venijn zit erin dat we graag alles willen weten en van dat alles ook nog de oorzaak. De vrome Abel tegenover de goddeloze Kain. Die maakt het makkelijk om goed en kwaad te onderscheiden. We willen zo graag weten waarom iemand dader en waarom iemand slachtoffer wordt. Waarom we met iemand medelijden kunnen hebben. En waarom we iemand kunnen verafschuwen. Maar al die dingen liggen hier niet zo makkelijk. Er zit er misschien ook nog een ander soort verlegenheid achter. Dat we zo graag een zwart-wit tekening willen hebben. Dit is het verhaal van een moord. Hier slaat iemand zijn broer dood. Maar die moordenaar is volgens de Bijbel de eerste echte normale mens. Hij is niet geboetseerd als een kleipop en kreeg geen levensadem ingeblazen, zoals Adam. Die beroemde rib van Adam als bouwsteen voor Eva speelt geen enkele rol. In dit verhaal heeft Kain ouders. Een moeder en een vader, zoals iedereen. En hij zal straks sterven. Als iedereen. In dit verhaal zijn we in de echte wereld terechtgekomen. Geen verloren paradijs van onze dromen. Kain is er eentje van ons. Mens in ons midden. Zou het kunnen zijn dat we daarom het verhaal zo graag ombouwen naar de tegenstelling tussen een vrome, goedaardige Abel en een goddeloze, misdadige Kain? Dan kunnen we kiezen en afstand nemen. Onszelf erbuiten houden. Vorig jaar schrok ik toen ik het nieuwe Holocaustmuseum in Amsterdam bezocht. Daar hangen foto's van meelopers en daders uit de Tweede Wereldoorlog. Niet in het bekende uniform van de laarzen en de petten met doodskoppen, maar een foto van Aus der Funten, een van de ergsten. Een van de drie van Breda, de sadist uit de serie over de Joodse Raad. Hij zat daar met een glas wijn in een goed pak en zijn aardige vrouw zat naast hem. En ik betrapte mezelf erop dat ik op een receptie zo naar hem zou toegelopen zijn om een praatje te maken. Grenzen van goed en kwaad zijn lang niet altijd te herkennen. En misschien is onze verlegenheid met Kain en Abel wel groter dan we denken. Wie zijn de Kains en de Abels in de verwarring van onze dagen? Kain De moordende Hamas-troepen uit Gaza op 7 oktober 2023. En Abel, de dansende jongeren op het festival, waaronder vredesactivisten uit de kibbutzim eromheen. Kain, Netanyahu en zijn alles verwoestende en wraakzuchtige bommenregens op Gaza, daarna op Libanon, Syrië en Iran. En Abel, de opgesloten en heen en weer gejaagde, uitgehongerde Palestijnen als ratten in de val. Kain, de Israëlische kolonisten op de West-Jordaanse land in hun vestingsteden. En Abel, de kleine boeren wie land vernietigd wordt, hun vruchtbomen omgehakt en zij verdwenen. Kain, de Ayatollahs in Iran met religie als wapen voor onderdrukking en hun executies van tegenstanders. Met hun raketten op Israël. En Abel, mensen in Iran en Israël, daar in de schuilkelders en safety rooms. Kain, de leiders van Israël of die van Iran of een roekeloze Amerikaanse president die vannacht trots liet weten zijn zwaarste wapens te hebben ingezet en we niet weten of we daarmee een hele regio in vuur en vlam zetten. En Abel, al die doodgewone, heen en weer vluchtende ouders en hun kinderen en hun vernietigde toekomst. Verwarring, wanneer wraak hoger staat dan toekomst. En vernietiging alleen maar nieuwe haat zaait. En dan zijn we alleen nog maar in het Midden-Oosten. Dat is de wereld en de werkelijkheid waarover het Kain en Abel verhaal huiverend vertelt. Hebben we nog moed genoeg om ons in het verhaal zelf te begeven, te kijken of het ons helpen kan? Niet om een kant-en-klare oplossing, niet om een antwoord op alle vragen, niet om etiketten te verdelen of het met allerlei drogredenen bij ons en bij de wereld van vandaag vandaan te houden. Nee, om een glimp van hoop. In barre tijden gaat het in dit verhaal. Ja, zelfs om een uit handen geven van onze eigen verwachtingen en voorstellingen. Daar wordt een zoon geboren. En in de trotse uitroep van de moeder, met behulp van de eeuwige heb ik een man gemaakt, wordt iets zichtbaar van het wonder van de geboorte, een stukje schepping. En dan wordt een verdere zoon geboren. Nee, dat staat er niet. Er staat, zij baarde zijn broeder Abel. En meteen wordt duidelijk wie de hoofdpersoon is. Kain. Abel is in de rol van broer, van naaste. Hij speelt de tweede viool. Zijn naam, die foefje lucht betekent, duidt al aan dat hij het slachtoffer gaat worden. Beide broers brengen een offer. En nergens staat dat het ene offer beter is dan het andere. Maar dan is daar die raadselachtige scheiding, waarvoor geen verklaring gegeven wordt. God alleen weet het. Het gaat erom hoe je reageert bij onverwachte tegenslagen. Als je het leven niet meer begrijpt. Kain wordt kwaad en heel kort wordt het verteld. Buiten op het veld, Kain pakt Abel, hij slaat hem dood. Buiten op het veld, waarvoor Abel geen helper is en waarvan de moord geen getuigen zijn. En dan de vraag, waar is je broeder Abel? En dan de ontzette schreeuw van God, wat heb je gedaan? Hoor het bloed van je broer, schreeuwt naar mij vanuit de aardbodem. Geen almachtige God, die al lang weet wat er gebeurd is. Geen politieagent die van achter de boom alles waarneemt. Nee, tegenover het brute geweld, tegenover de gewelddadige dood, Gods ontzetting, wat heb je gedaan aan alle Kains? De schreeuw van het bloed reikt verder dan de moordenaars ooit hebben gedacht. Als er ergens een stuk evangelie, een stukje hoop wordt uitgesproken in dit verhaal, dan wel hier. Het bloed van de slachtoffers van deze wereld wordt vergoten, maar het heeft een adres. De stem van de slachtoffers reikt verder, reikt hoger dan alle macht. Dan alle dictaturen van de moordenaars. De kleurloze Abel en alle naamloze slachtoffers krijgen een stem. En voor God zal dat altijd zo blijven. Maar als die mens een samenleving bouwt, waarin alleen het recht van de sterkste geldt, waarin niet alleen Kain dood, maar even verder zelfs een Lamech zweert dat hij 70 × 7 zal wreken wie hem iets aandoet, dan bloeit hier een belijdenis op uit het hart van het evangelie. In een koppige hoop. De bloedende aarde heeft een stem die boven alles uitgaat. De tirannen en de moordenaars zullen vergaan. Hij is een God die luistert naar de stem van het bloed van de slachtoffers en die de moordenaar ontzet toeschreeuwt. Wat heb je gedaan? De stem van de slachtoffers is niet tot zwijgen te brengen. Het Kains verhaal gaat echter nog een stuk verder. Want eigenlijk gaat het hier over een inconsequente, barmhartige God. Wat heb je gedaan? Was de ontzette vraag aan Kain. Maar nu de moordenaar zelf angst krijgt en vreest voor de gevolgen wanneer hij vogelvrij zal zijn, komt God aan zijn kant staan. Zal niet iedereen proberen mij te doden? Vraagt Kain. En hij krijgt uit Gods hand een teken dat hem zal beschutten tegen zijn medemensen. Een inconsequente, barmhartige God. In het verhaal heeft iemand zich aan het hoogste vergrepen dat het Oude Testament kent, het door God geschonken leven. Maar Gods beschutting geldt ook, ja zelfs de moordenaar. Deze verteller waagde te zeggen: geen mens kan zo diep vallen dat hij of zij uit de handen van God zelf valt. Zover kun je niet bij hem vandaan, dat je niet door hem beschut kunt worden. Hier, aan het begin van de Bijbel, waar het gaat over hoe de mens is, wie de mens is en wie die God is met wie hij te maken heeft, wordt met alle macht gezegd: er is geen grens aan Gods liefde. Begrijpt u mij goed? Dit gaat niet over goed praten. Dit gaat niet over het wegwassen van schuld. Het gaat over een liefde die alles te boven gaat. Ons verhaal noemt een uiterste grens. Daar waar het leven, het hoogste dat God zelf toebehoort, geschonden is. Als het leven sterft en schuld de mens overspoelt. Zelfs dan houdt hij niet op jouw God te zijn. Aan het begin hebben we gezegd dat het Kaïn en Abel verhaal eigenlijk een vertellende vorm van dat tweede gebod is. Je naaste liefhebben als jezelf. Eigenlijk zou je moeten zeggen: hier gaan gebod en verhaal door elkaar lopen. Het bloed van de vermoorde Abel dat tot God schreeuwt en door hem gehoord wordt. God die in hetzelfde verhaal de moordenaar Kaïn beschermt. De verhalen van het begin zijn verhalen om mee te leven. Het zijn tastende pogingen om te zeggen wie en wat de mens is. Een moedige verteller die in het zwartste scenario van mensen tegen elkaar blijft vasthouden aan Gods alles overstijgende liefde. Zou het dat zijn wat die herverteller in de Koran begrepen heeft? In de Koran wordt ook het verhaal van Kaïn en Abel verteld. En als hij zonder namen te noemen van wie Abel is en wie Kaïn, zegt: ook al strek jij je hand naar mij uit om mij te doden, ik zal mijn hand niet naar jou uitstrekken om jou te doden, want ik vrees God, de Heer van alle mensen op de hele wereld. Hier zegt de Koran: terugslaan, weerwraak, is tegen Gods wil. Want de barmhartige, Gods belangrijkste naam, is de God van alle mensen op de hele aarde. Hulpeloze woorden in de wereld van nu? Nee. Om te zien hoe het kan zijn, hoe het mag zijn, hoe het misgaat en hoe er steeds een nieuwe toekomst openstaat. Om een glimp van hoop op te delven in verwarrende tijden. In tijden van radeloosheid mogen we één keer dat grote gebod even omdraaien als troost. Niet wij, maar God. Want hier heeft dit Kaïns verhaal. Heeft God de mens lief. Met heel zijn ziel. Met heel zijn hart. Met heel zijn verstand. Hier kiest God, zegt de verteller, niet voor wraak, maar voor het openen van toekomst. Want hier heeft God zijn schepsel lief als zichzelf. Amen. Wij zingen met elkaar lied 916, de versen 1, 2 en 3. 916. Die was ik vergeten, heb het later op de liturgie nagestuurd, maar het is kennelijk daar niet terechtgekomen. 916, 1, 2 en 3. Weet de organist dat wel? 1, 2. Ja. Dan is nu gelegenheid om uw gaven te geven. Laten wij danken en bidden. Heere God, wij danken u voor dat vreemde verhaal. Dat we niet in andere handen vallen dan in die van u. Dat u ons zelfs draagt en ons de moed geeft om steeds weer opnieuw te zeggen. En toch is hij een God die toekomst geeft en openhoudt. Geef ons geloof, fantasie en vertrouwen om het steeds weer met uw woord te wagen. Wij roepen u aan voor een wereld die op hol slaat. Voor het verlies aan vertrouwen in hen die beweren leidslieden te zijn. Voor de dreiging van holle en lege woorden, waarmee mensen uit hun bestaan gerukt worden. We bidden u voor allen die ziek zijn, die eenzaam zijn geworden, voor hen wier wereld heel klein geworden is. Wij bidden voor hen om uw zegen, om uw nabijheid, om uw beschutting, door en met ons. Wij bidden voor onze gemeente. Geef ons moed, fantasie en geloof in deze tijden om onopgesmukt teken van u te zijn. Heer, wij willen u zelf de namen noemen die wij in ons hart hebben. Wij besluiten onze gebeden met de woorden die uw Zoon ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving. Red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort ons toekomst, de macht en de majesteit, tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is 700, de versen 1, 2 en 3. Gaat dan alle heen in vrede en draagt met u mee de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en schenke u vrede.